We willen graag met elkaar gaan lezen uit Lucas 12 en zingen uit Psalm 127. Lees uit Lucas 12, vanaf vers 13. En we gaan met elkaar zingen uit Psalm 127. Daarvan het eerste vers. Vergeefs om bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd, gezweet, o arbeidslien. Zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt. Zo God niet zelf de stad bevrijdt. Dus we gaan zo meteen lezen uit Lucas 12, vanaf vers 13, maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 127 en daarvan het eerste vers. Lucas 12, vanaf vers 13. En een uit de scharen zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hem: Zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, dat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven dat zij niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelfde, hoeveel gaat gij de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook, Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras, dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel te meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden, vraagt niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld, maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw Vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geeft aalmoes. Maakt uzelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Laat uw lenderen om God zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn die dienstknechten, welke de Heer als hij komt zal wakende vinden. Voorwaar zeg ik u, dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten en bijkomende zal hij aandienen. En zo hij komt in de tweede nachtwaken en komt in de derde waken en vindt hen al zo zalig zijn dezelfde dienstknechten. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had in welke uren de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan zijt ook bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Tot zover. Tezamen vragen om een zegen. Heere, grote God in de hemel, u bent het die helpt in nood. Daarom bent u in Sion, daar waar het volk vergaderd is, waar uw kinderen samenkomen groot. Daaronder uw kinderen die weten hoe u bent en wat u doet, daar is niets wat bij u geacht wordt. In de ogen van uw kinderen bent u het allerheerlijkste en het allergrootste. Het allerhoogste goed. Maar o Heer, u weet het, hoe dat maar een heel klein kuddeke is. Hele kleine schare mensen, hoewel niet te tellen, die als ze de ogen opheffen naar omhoog, u mogen zien zoals u bent. Vol van genade en vol van waarheid, rechtvaardig en barmhartig en groot van goede tierenheid. O Heer, hoeveelen kijken nooit omhoog. Hoeveelen wroeten met de handen en de nagels in de aarde om daar iets aan te ontworstelen. Om het in de zak te stoppen. Om wat te hebben. Om schatten te vergaderen. En zolang totdat we genoeg hebben in eigen ogen. En als we dan genoeg hebben, o mijn ziel, neem rust. Genieten. Genieten En nog eens genieten en niet weten dat in deze nacht onze ziel van ons geëist zal worden. O Heere, zo dwaas zijn wij. Van nature allemaal, en wat een wonder, Heer, als u daar onderscheid in maakt waar het niet is. En daarom zijn we vanavond bij elkaar gekomen, opdat u dat ook vanavond zou doen. Opdat ook vanavond ogen zouden mogen worden geopend. Wilt u dat doen door uw Heilige Geest, dat we onszelf eens zouden gaan zien. In dat dwaze, ijdele leven wat wij met elkaar leiden van natuur. Hoe zou u ons vanavond eens een blik willen geven op ons eigen leven zoals u daarnaar kijkt. Dat we zouden schrikken. Wetend dat we zo de Heer des huizes niet kunnen ontmoeten. O Heer, wilt u dan vanavond geven dat harten en oren geopend mogen worden. Geef dan te spreken, Heer. Opdat we niet allemaal straks, al uitrustend, al genietend, al tevreden zijnd over ons leven en over ons vermogen, in de hel storten. En daar moeten horen dat wij het deel hebben gehad in dit leven. En die arme Lazarus, die had niets, maar heeft dan het deel in de schoot van Abraham, de gemeenschap der heiligen, maar veel meer nog dan dat, u te mogen zien, o Heer Jezus. Dat is het leven. Neem dan alles weg wat hinderen kan, Heer. Geef kracht in het spreken. Open onze mond en lippen. Wij hebben niets. Wij hebben alleen lege vaten. En wilt u ze vanavond vervullen met de zalving van uw lieve geest. Met uw geven dat het woord verder mag komen dan ons verstand. Diep in mag dringen in het hart. Ja, dat het een krachtdadige, inwendige roeping mag zijn vanavond. Opdat die droefheid naar een God geboren zou mogen worden die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. We vragen het alles van u. Om de Heer Jezus wil. Om hem die u altijd hoort. Om hem die de kop van Satan heeft vermozzeld. Wij vragen u om hem. Van wie het koninkrijk is en de kracht en de heerlijkheid. Of u vanavond de boze wil binden. Of u vanavond de Satan van ons wil weren. En wilt u vanavond triomferen, o dierbare Heer Jezus Christus. Wilt u voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. Om Jezus wil. Amen. Ik had gedacht vanavond om ter inleiding op de lezing die vanavond zal gaan over de ijdelheidskermis, om samen een reis te maken. De kinderen vooral ook, dat de kinderen vanavond meegaan in de gedachten, om samen te gaan naar een landgoed. Zo'n heel groot landgoed wat je zelf niet kan onderhouden, veel te groot. Er moet veel te veel gebeuren, bomen moeten gesnoeid worden en er moet geschoffeld worden. En, nou, vult u maar in. Daarom heeft die landheer, die heeft dienstknechten aangenomen. Arbeiders, mannen die wat kunnen. En hij heeft die arbeiders heeft hij allemaal materialen gegeven om die tuin te kunnen onderhouden. Dus schoffel en cirkelzaag of een kettingzaag en alles wat nodig is om die tuin te kunnen onderhouden. En dan gaat die heer van dat landgoed, die gaat op reis. Als we dan vanavond zo eens wat dat landgoed op zouden gaan, dan zien we daar dat er een klein huisje staat. Zo'n keet, zo'n huisje waar die arbeiders dan kunnen uitrusten als ze hard gewerkt hebben. En als we dan kijken in dat huisje door het raam, dan zien we die mannen daar zitten. Ze zitten zo in een kring en in het midden is een tafeltje. En op dat tafeltje daar ligt zo'n vierkant bord. En voor die mannen liggen allemaal stapeltjes met geld. Van die kleine briefjes van 100 en 500 en 1000. En als we goed kijken op dat bord zo in het midden, daar staat een woord, dat is monopolie. Misschien hebben we er wel eens van gehoord, hè, zo'n spel, Monopoly. En die mannen zitten daar zo rondom. En die hebben allemaal dat geld zo voor zich. En dan beginnen ze het spel. Nou, ze gooien dan de dobbelsteen. Dus elke stap die ze zetten is dan toeval. Hè? Toevallig gooit er één 6 en toevallig gooit er één 3. En dan gaan ze lopen over dat bord. En dan komen ze ergens en dan kopen ze daar een huis of een hotel. En als iemand anders daaraan komt, dan kunnen ze van die andere persoon geld vragen. En dan worden ze zachtjes aan rijker. Hè? Toch? En als je zo rustig kijkt naar die mannen, dan zie je sommigen, dan zie je die stapeltjes geld, zie je kleiner worden. Hè? Die verliezen steeds geld, die hebben niet zulke goede huisjes en niet zulke mooie hotels. En die gaan elke keer op die straat staan van die andere mannen die dan het geld krijgen. En die worden als rijker. Als je naar die gezichten kijkt van die mannen waarvan dat geld steeds toeneemt, dan zie je ze zo zelf ingenomen kijken, zo blij. Want ze zijn rijk en ze hebben veel huisjes en veel hotels. En die andere mannen die zie je steeds minder blij kijken, worden een beetje boos en verdrietig. En op een gegeven moment zien we bij een van die mannen een traan over zijn wang rollen. Want hij heeft zo weinig geld en zo weinig hotels en zo weinig huisjes. En niemand heeft in de gaten dat buiten daar de harken liggen en de kettingzagen. En het gaat soms regenen en dan wordt het nat en het verroest. Maar niemand heeft het in de gaten. Het spel moet door. Hè? En ze moeten geld verdienen. En op een gegeven moment is er een man bij. En die heeft nog zo weinig geld. En die wordt zo vreselijk boos. En die begint te schelden tegen die andere man. Boze dingen te zeggen. En die man die scheldt terug. En op een gegeven moment vliegen ze elkaar in de haren. En terwijl we daarnaar kijken, denken we bij onszelf. Maar dat is toch maar een spelletje. Het is toch maar een spelletje. Waar maak je nou eigenlijk allemaal druk om? Moet jullie niet aan het werk? Want buiten liggen al die waardevolle apparaten, die liggen daar te verroesten. En jullie zijn met dat spel bezig. En blijkbaar vindt het zo belangrijk om te winnen, als je elkaar wat aandoet. En dan zijn er buiten die keet, buiten dat huisje, lopen nog andere mannen rond. Die zijn gestuurd door de eigenaar van dat landgoed. En die kijken ook naar binnen en die zien dat ze daar bezig zijn. En die denken, deze mannen doen niet wat ze moeten doen. Ze werken niet op het land. En de Heer die hoort dat en die zegt, je moet ze vermanen. Ga dat huisje in en vermaan ze nou. En zeg, jongens, stop met dat spelletje. Stop met die huizen kopen en die hotels kopen. En al dat geld tellen, want daar heb je niks aan. Straks komt de meester. En als die ziet dat je dat landgoed niet hebt onderhouden en dat die apparatuur is verroest en dan wordt hij woedend. En dan krijg je straf. Maar die mannen zeggen, ze moeten ons niet storen. We zijn druk aan het spelen. Ja, en dan gaan die dienstknechten gaan weer terug naar die heren. Die zeggen, ja, ze willen niet luisteren. Ze zijn zo druk. En op een gegeven moment dan wordt die heer zo toornig. En dan gaat hij zelf naar dat huisje toe. En dan zegt die mannen, we moeten spreken. En dan krijgen ze straf. Hele erge straf. Want ze hebben alles verwoest. Waarom? Ze hebben zich alleen maar bezig gehouden met een heel zinloos spelletje. En als die heer dan komt, dan opeens, dan valt die waarde van dat spel valt weg. Opeens worden ze als het ware wakker uit de roes van dat spel. En ze kijken naar die briefjes en ze houden het tegen het licht. En je kan er helemaal niet doorheen kijken. Er is helemaal geen watermerk in. Dit geld is niks waard. En ze pakken zo'n hotelletje van de kaart en dat is een plastic huisje. En ze zeggen, dit is eigenlijk helemaal niks waard. Toch? En opeens kijken ze elkaar aan en zeggen, wat zijn we dwaas geweest. We hebben de hele tijd hier zitten spelen. We hebben elkaar uitgescholden, we hebben elkaar in de haren gevlogen. We hebben elkaar misschien wel een blauw oog geslagen. En waarvoor? Voor een spelletje. Op papier. Plastic huisjes. Wat zijn we dwaas geweest. We zijn de werkelijkheid vergeten. En alles wat we van onze Heer hebben gekregen aan middelen om hem tevreden te stellen, om hem te dienen, die hebben we laten verroesten in de regen. Dom, hè? Toch? Dat is toch dom? Dat doe je toch niet? Nou, waarom ik dit zeg is omdat volgens onze Nederlandse geloofsbelijdenis, het laatste artikel 37,
Dan gaat het over het eindoordeel. Het oordeel als de Heer Jezus op de wolken van de hemel komt. En dan zal er geoordeeld worden over hoe wij geleefd hebben. En dan moet je eens horen, dat is heel opmerkelijk. Dan moeten de mensen rekenschap geven van al hun ijdele woorden die zij gesproken hebben. En dan wordt er een speciaal categorie mensen genoemd. Die de wereld niet dan kinderspel en tijdverdrijf geacht hebben. Dus er zijn schijnbaar mensen die deze wereld niet anders dan als een spelletje en als een tijdverdrijf achten. Bent u dat? Bent u door de Heer op deze aarde gezet om deze aarde te bewonen en te bebouwen, om God te loven, om Hem te dienen, om in zijn wegen te wandelen? Heeft u daarvoor de middelen gekregen? Denk aan uw Bijbel en het gebed en de psalmen die we mogen hebben en die kast vol met goede boeken. Is dat niet het gereedschap wat u ontvangen hebt van God om Hem te dienen? En nou eerlijk, hè? Nou eerlijk vandaag, als ik nou vandaag uw leven zou mogen inkijken. Als we nou samen zo deze dag even terug bezien. Hè? Wat heb u gedaan? Waar heeft dat gereedschap gelegen? Buiten? In de regen? Is die Bijbel ongelezen gebleven? Zijn die psalmen niet gezongen? Heeft u niet gebeden? En heeft u zich daarentegen druk gemaakt, bezig gehouden met geld, macht, huizen, hotels? Heeft u vandaag misschien pittige discussies gevoerd met mensen die over geld? Heeft u vandaag gezocht alle mogelijke manieren om uw vermogen groter te maken? Heeft u wat we gelezen hebben in Lucas 12 vandaag gedacht, hoe kan ik al dat geld nou opslaan en hoe kan ik mijn schuren vergroten? Is uw leven eigenlijk niet veel meer dan monopolie? Is dat de taal van uw hart, mijn ziel? Neem rust, geniet, ontspan. Je hebt genoeg voor vele dagen. Dan zegt de Heer vanavond tegen u en tegen mij, als dat het geval is, gij dwaas. Want u bent vergeten dat de Meester komt. De Heer komt. Uw Schepper komt. En die gaat rekenschap van u afeisen over al die dagen, al die uren, al die minuten van uw leven. Wat hebt u daarmee gedaan? Hij gaat rekenschap afeisen wat u gedaan hebt met deze Bijbel, met dit psalmboek. Wat u gedaan hebt met het geld wat u gekregen hebt, met het vermogen wat u hebt gekregen, met alles wat u hebt, wat hebt u ermee gedaan? En als u niet veel verder komt dan wat die mannen met dat monopoliespel deden, hoe zult u zich dan verantwoorden tegenover God? Die dit leven niet dan voor kinderspel en tijdverdrijf hebben geacht. Ijdelheid. Salomo, de dichter van de Prediker, die heeft zo naar deze wereld gekeken. En als je dat leest, dat is ontzettend. Het is ijdelheid der ijdelheden. Het is een steeds zich herhalend patroon. Er wordt iemand geboren. Die krijgt wat vermogen mee. We zouden kunnen zeggen, hè, in dat bordspel, krijgt wat briefjes met geld mee. En die gaat dan het wereldtoneel op. En die gaat, alsof die de allereerste is op deze aardbol, proberen iets van het leven te maken. En hij zwoegt en hij zweet en hij doet. Psalm 127, hè, dat tweede vers. Vergeefs ons morgens vroeg geslaafd tot 's avonds. En het brood der smarten gegeten met een angstig hart. Vergeefs de ganse dag gedraafd. En God geeft het hoe de een schraap zijn beminde als in de slaap. Dus dat hele leven van schrapen en zoeken naar vermogen en naar genot en naar levensvreugde. We hebben zojuist gelezen in Lucas 12. Al die dingen zoekt de wereld. En de Heer Jezus deelt duidelijk over, Gods kinderen mogen zich daar niet mee bezighouden. Niet mee druk maken. Al deze dingen, zegt Salomo, zoeken de heidenen. Om dat bordspel, om zo goed als mogelijk dat bordspel te spelen. Om zoveel mogelijk vermogen bijeen te vergaderen. Om er straks achter te komen dat al die briefjes en al die aandelenpakketten en al dat vastgoed in het Koninkrijk der Hemelen niets, maar dan ook helemaal niets waard is. Niets. Zoals die mannen bij dat bordspel, als de Heer des Huizes binnenkomt en rekenschap afwijst van al het gederfde inkomen, dat ze hun briefjes pakken en zeggen, we hebben heel veel geld verdiend hoor, maar het is allemaal nep. Het is geen gangbare munt in het Koninkrijk der Hemelen. Is dat ons leven? Ijdelheider, ijdelheden. En Salomo zegt, dit gebeurt nou al 6000 jaar lang, steeds opnieuw. Er is niks nieuws onder de zon. Al die generaties komen op en gaan weer als een dolle aan het werk om zo goed mogelijk leven te leiden. En niemand weet met al wie het na zich nemen zal. Salomo ziet dat, hij ziet mensen knokken en strijden voor vermogen. Hij zegt, wat nou zo ijdelheid is en zo'n kwelling des geestes is. Hij zegt, is dat die persoon nou straks sterft? En hij heeft niks meer. En dan gaat hij naar de hemel en daar blijkt hij geen schat te hebben in de hemel. Waar de mot niet door knaagt. Geen schat. Waar is uw schat? Waar is mijn schat? Nou, dan kun je heel eenvoudig antwoord op geven. Hoef je niet er heel lang over na te denken. Want in de Bijbel staat, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus waar is uw hart? Zeg maar. Waar ligt uw hart? U zegt, nou, ik heb toch zo'n mooie baan. Nou, dan is dat uw hart. Ligt daar uw hart op, is dat uw schat. Maar die baan gaat verloren. De ander zegt, nee, maar ik heb zo'n mooi gezin. Ja, maar, ik wil u geen pijn doen, maar laten we zeggen, met 80 jaar ligt het hele gezin in het graf. En men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Geen mens denkt nog aan u en aan mij over 80 jaar. Echt. Dus als dat uw schat is, uw gezin, uw man, uw werk, nou, moet ik het allemaal, u kunt het zelf al zeggen. Wat, uw intellect, misschien dat, hè? U zegt, ik studeer en ik probeer kennis te vergaderen. En ja. Maar dat hele hoofd vol kennis, dat hele afgesloofde en gepijnigde brein, gaat straks aftakelen, zoals die man bij mij in de straat, die als die bij de voordeur wegloopt en bij ons voor de deur is, niet meer weet dat hij daar vertrokken is. Dus hij gaat terug en hij denkt, weet je wat, ik ga een rondje lopen. En dat gaat de hele dag door. En dat hele brein is moe en op. En als dat uw schat is, heeft u niets. En daarom zegt de Bijbel, u moet een schat hebben in de hemel. Waar geen roest is, geen mot. Daar gaat het om. En dat is wat Bunyan ons vanavond wil laten zien. Hij zegt, toen zag ik in mijn droom dat ze aankwamen lopen en dat ze een stad voor zich zagen. Het was de stad ijdelheid. En in deze stad werd kermis gehouden. De zogenaamde ijdelheidskermis. Weet u, vrienden, wat ijdelheid is? Ijdelheid is eigenlijk dat. Meer niet. He? Abel, word je Abel in het Hebreeuws, van Kaan en Abel. Abel is ijdelheid. Abel is. Maar dat blijkt wel. Een paar slagen en hij is dood. Weg Abel. En alles in deze stad is niets anders dan Ik moest zo denken aan mijn kinderen die dan op een verjaardag, en dan krijgen ze van oma, dan krijgen ze zo'n flesje met bellenblazen. Dan blazen ze mooi, prachtige bel. Het is alle kleuren van de regenboog. Zo mooi olieachtig en die stijgt zo op en je kijkt en het is pats. Dat is ijdelheid. Oh, daar gaat mijn vermogen. Pats. Oh, mijn droomhuis. Pats. Mijn prachtige gezin. Pats. Mijn zoon, mijn trots van mijn leven. Glijdt even één voet uit in de bergen. Pats. Dat is de stad ijdelheid. Dat zien ze voor zich. Het is als een fata morgana. En je loopt door de woestijn. Kijkt in de verte en je denkt, machtig, een palmboom en een waterfontein en heerlijk om de dorst te lessen. En je versnelt je tred en je gaat de woestijn door en je denkt, maar je komt er nooit, want het is er niet. Het is een fata morgana. Als de zon ondergaat en het donker wordt, zie je het niet meer. En je staat midden in de woestijn en je hebt niks. Het is als een droom. De mens gaat als in een beeld daarheen. Droom. Hijgend altijd naar dat wat wacht. Hè. Ja, maar ik ben bijna jarig hoor. En daar heb ik zo'n zin in. En de dag breekt aan. En s'avonds lig je in bed. En ik weet nog goed, als kleine jongen, dan pinkte ik een traantje weg. En dan zei ik, was dat het nou? Weken naar uitgekeken, alle cadeaus gekregen die ik graag wilde hebben. En ongelukkig dat ik was. Wat was hier voorbij? Dat is de stad ijdelheid. En op die stad ijdelheid is het altijd kermis. Braderie. En die braderie is opgericht door drie mannen. Beelzebul, Apollyon en Legio. Drie mannen, nou, u herkent ze wel, hè? Het zijn duivels. Drie duivels hebben deze stad gebouwd en deze kermis opgericht. En waarom? Omdat ze zagen dat er christenen waren die van de poort en vanaf het kruis de reis maakten naar de hemelstad. En ze dachten, we moeten midden op die reis moeten we een stad bouwen. De stad ijdelheid. En daar moeten we een grote kermis maken. En dan kunnen we proberen om al die christenen af te leiden om niet naar de hemelpoort te gaan, maar ergens op deze ijdelheidskermis iets te kopen. Dus allemaal kraampjes. En de beste verkooplui die alles aanprijzen. En koop bij mij dit en bij mij dat. En hier is een prachtig lichaam te koop. En daar is 10 kilo afvallen te koop. En daar is goud te koop. En daar vult u alles mee. Alles waar u van droomt. Het is allemaal te koop. Allemaal te koop. Bunyan zegt, er zijn huizen te koop en tuinen. Nou, vult u maar in wat u wil hebben. Het zo aanvinken. Eer. Bedrijven, promoties, titels, koninkrijken, lusten, vrouwen, mannen, kinderen, dienstknechten, zilver, goud, parels, kostelijke gesteenten. Alles wat u wensen kan is te koop op deze ijdelheidskermis. En dan komt u dan aan als ware christen. En u kijkt en het is één veelbelovende, heerlijke kermis. Nou, wat wilt u hebben? Nou, ik zou best wel graag een leuke man willen hebben. Te koop. Je hoeft maar één ding te doen. Dat is van de weg af. Je hoeft alleen van pad af. Die kermis op. En je kan krijgen wat je wil. Nou, er is nog veel meer te beleven. Er zijn schouwspelen en danszalen en bioscopen en gekkernijen, hè? Dat cabaretiers en grappige mannetjes en vrouwtjes. En alles is te koop, alles. En voor de kinderen, er zijn prachtige kleurplaten en suikerspinnen. En alles is te koop, je hoeft alleen maar van de weg af. Je hoeft alleen maar van het pad naar de hemel af te gaan en je kan alles krijgen. Ja. En dan komen daar christen en getrouwen, die komen daar aan. En dan komen ze bij die stad, bij die kermis. En met dat ze die kermis naderen, dat is heel opmerkelijk, hè? Dat Bunyan prachtig geschilderd. gaat die hele kermis in de war. Herkent u dat? Dat als u ergens komt, dat het allemaal in de war gaat elke keer. En waarom? Wel, zegt Bunyan, dat heeft drie redenen. Ten eerste, de pelgrims zijn anders gekleed. Ze hebben een ander gewaad aan, andere kleding dan al de andere kermisgasten. Nou, dat kunt u vanavond gelijk meenemen. Als u zegt, ik ben op reis naar de Hemelpoort. Nou, als u ergens komt, ziet u er dan anders uit? Zeg u, nee, ik zie er precies hetzelfde uit. Nou, christen en getrouwen niet, die zagen er anders uit. Tweede, niet minder belangrijk, is dat ze een andere taal spraken, de talen Kanaans. En het derde, wat die kooplieden, al die mannen, al die braderiemannetjes achter die kraampjes, met al die mooie spullen, die waren vooral heel erg verbaasd, want die mannen lopen over die kermis en dan staat er dat ze niets wilden aanzien. Dus iedereen die die kermis opkomt, die raakt helemaal betoverd van het aanbod. En er komen christenen en getrouwen en die lopen er overheen alsof er niks is. En al die kooplui beginnen te roepen en die zeggen, koop dit bij ons en koop dat bij ons en dat. En dan steken ze de vingers in de oren. En dan beginnen ze te zingen met Psalm 119, wend mijn oog van de ijdelheden af. Heren, hoef ik het niet te zien. Maar waarom vragen ze dat? Omdat ze ook vleeselijk zijn en als ze wel kijken, willen ze het hebben. Toch? Vingers in de oren, niet kijken en hard bidden. Zo gaan ze. En even voor die beeldvorming. Die ijdelheidskermis en die stad ijdelheid, dat is bij Bunyan het type van het leven. Dus deze kermis, deze stad, dat is het leven waar we door moeten. Dus als het goed is, gaat u met uw handen in uw oren, weigerachtig om alles aan te zien wat begeerlijk is, en hard bidden door het leven. Dat staat hier. Als het goed is, is uw wandel in de hemel en uw burgerschap hemels, en ziet u er anders uit, heeft u daarom andere gesprekken, en heeft u niets, met nog helemaal niets, te zoeken in deze wereld. En dan worden ze staande gehouden door een van die koopluien die zegt, wil u dan helemaal niks kopen? Dan zeggen ze, wij kopen de waarheid. Wij hebben de waarheid gekocht. En daarmee zeggen ze iets, namelijk dat al het andere wat op die kermis te koop is, dat is leugen. En dat is echt zo. Het is echt zo. Alles wat in deze wereld te koop is, is leugen. Dat is toch waar, of niet? Ze hebben u toch ook wijs gemaakt dat als je nou bijvoorbeeld heel sportief bent, dat je dan gelukkig wordt. Nou, en toen u sportief werd, was u toen gelukkig? En ze hebben u toch ook wijs gemaakt dat als je dan een hele knappe vrouw of een hele knappe man trouwt, dat je dan heel gelukkig wordt? Nou, is dat zo? Hebben ze u ook wijs gemaakt dat als je kinderen krijgt, dan? Is dat zo? Ik wil niet depressief doen of zo, maar dat is toch niet waar? Dat is toch een leugen? Het leven is toch moeite en verdriet, of niet? En de gehuwde is toch allerhande ellendigheid enzovoorts, onderworpen. Dat zegt toch de Bijbel? Dus het is allemaal niet waar, het is leugen. Maar als je dan de droombaan hebt, dan... Nou, heb je hem. En? Gelukkig? Blij? Nee. Dus wat zeggen ze? Ze zeggen, wij willen wel wat kopen, maar dat is de waarheid. En de rest is allemaal leugen, dat kopen we niet. En dan blijkt dat ze op de hele kermis niks hoeven te kopen. Dus alles in deze wereld, wat deze wereld biedt, is leugen. Hoeft u niet te kopen. Dat hoeft niet. Daar heb je niks aan. En dan gaan die mannen gaan reageren. Die kooplui. En dat vind ik zo opmerkelijk, hè. Je zou toch denken, hè, op die ijdelheidskermis. Al die kraampjes, al die mannen achter die kraampjes. En daar lopen duizenden, miljoenen mensen op die ijdelheidskermissen. Want de hele wereld loopt er. En dan komen er twee mannen. Twee. Nou, dan hou je er 5, zoveel miljard mensen over, hè? Toch? Even. Dan komen er twee mannen. Twee mannen. En die willen niks kopen. En daar gaat de hele kermis van in de war. De hele kermis. Dat is toch opmerkelijk, of niet? Denk, wat maakt dat nou uit als ze niks willen kopen? Zijn er maar twee. Maar door hun kleding, door hun praten, doordat ze niets kopen, appelleren ze, raken ze aan een innerlijke overtuiging van al die mensen. Toch? Toch? Dus al die mensen lopen daar heel erg hard te doen alsof ze vrolijk zijn en blij zijn en heel gelukkig zijn. En ze maken elkaar allemaal wijs dat je nog meer moet genieten van deze wereld en nog meer moet kopen, want dan word je net zo gelukkig als ik. Nou, dat kan u toch zo zien op social media. Hè? De hele die wereld is alleen maar laten zien dat wat jij hebt is het beste en jij bent gelukkig. En dan komen die mannen langs. En die kopen niks. En al die mensen kijken naar ze. En ze denken allemaal stiekem. En zij hebben gelijk. Dat is mooi toch? Dat is mooi. Hè? Dus wat doen ze allemaal? Al die miljarden mensen verlaten die ijdelheidskermis. En ze gaan allemaal op weg naar de hemel. Nee. Nee, dat niet. Dat is opmerkelijk, hè? Dus heb je misschien wel dat u ziet bij een kind van God en denkt, die gaat de goede weg en mijn weg is fout. Maar u gaat niet ook de goede weg, u gaat doen wat deze mensen doen. Sommigen staken de gekte mee. Die begonnen ze te bespotten. Kijk wat de rare mensen, rare kleren, rare praat en ze kopen niks. Anderen die begonnen elkaar op te hitsen. Heb je het ook al gehoord? Die jongen, dat meisje. Bij ons uit de klas. Of heb je het al gehoord? Onze zus of onze broer of onze nicht of onze vader of moeder. Nou is veranderd, nou moet je horen, je hoeft niet mee te leven. En elkaar ophitsen. Opstook. Tegen de rechtvaardig. En er werd zo erg op deze ijdelheidskermis dat er een grote opschudding, een grote wanorde op de kermis ontstond. En dan schrijft Bunyan, dat vond ik wel mooi. Het lijkt alsof deze kermis een vrijplaats is waar alle mensen kunnen zijn wie ze zijn. Toch? De een die, ja, die wil dit kopen en de ander wil dat kopen en iedereen mag zijn wat hij is, maakt niet uit. Nou, leg maar op onze maatschappij. Je mag alles zijn waar je bent. Je allerlei seksuele geaardheden mag je hebben. Je mag allerlei bizarre denkbeelden hebben. Je mag alles hebben. Maar je mag niet getrouw of christen zijn. Dat is toch opmerkelijk. Nou, dat blijkt wel, want op het moment dat ze daar lopen en de boel in verwarring gaat, dan blijkt opeens dat die hele markt die zo vrij lijkt te zijn, streng wordt aangestuurd. Want het werd de heer van de kermis geboodschapt en die stuurde direct zijn trouwste vrienden om deze mannen te grijpen. Wie is de baas van deze kermis? Het is de duivel. De duivel is de baas van de wereld. En zodra u in deze wereld buiten het spoor en buiten de cadans van de wereld gaat wandelen, komt hij erop af. Dan stuurt hij zijn beste vrienden, zijn beste trawanten om te onderzoeken wat er aan de hand is. Want de duivel heeft erg veel belang bij rust. En rust betekent niet zachte muziek en zo, dat weet u wel. Maar als u allemaal maar hetzelfde vindt en hetzelfde doet. En als u allemaal zich maar niet bezighoudt met het woord van God. En maar niet bidt. En maar niet zingt. En maar niet Gods woord beluistert. Dan vindt hij het goed. En dan gaan ze christenen en getrouwen ondervragen. Wie zijn jullie? Waar gaan jullie naartoe? En dan zeggen ze, wij zijn pelgrims op weg naar het vaderland. En direct zeggen ze, die ondervragers, jullie zijn gek, dat is het eerste. En het tweede, jullie zijn hier gekomen met de intentie om verwarring te brengen. Nou, als u een christen bent en al een poosje op de weg bent, dan zal u dit precies herkennen. Als u probeert te wandelen, getrouw probeert te wandelen overeenkomstig schrift en getuigenis, dan zult u en voor gek verklaard worden en per definitie zult u worden beschuldigd als zijnde scheurmaker, verwarringschepper, dat u dat bewust doet. Dat is uw intentie. Ze vergeten alleen dat dat een gevolg is van het feit dat u Christus volgt en naar Christus geurt. En de liefde van Christus wekt zoveel woede in de samenleving. Wekt zoveel woede onder Satans trawanten. Dat dat de oorzaak is van de verwarring. En dan worden ze het voorwerp, zegt Bunyan, van allemans spot. Van ieders boosheid en van ieders wraak. Als je al twijfelt over de vraag of de Bijbel de waarheid is, of Gods kinderen inderdaad in de voetsporen van Christus treden, dan heb je hier al een heel duidelijk bewijs. De Jezus heeft gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En het is heel opmerkelijk, maar altijd als het er echt fundamenteel op aankomt, dan heeft de christen, degene die wenst te wandelen naar het woord, het gedaan. Zie je in de hele wereldgeschiedenis. Als de keizer Nero, als die waarschijnlijk de hele stad Rome in de brand steekt, omdat zijn eigen paleis te klein is en hij wat meer ruimte wil hebben, zo'n beest was het, en daar duizenden en tienduizenden mensen verbranden, dan moet hij toch iemand hebben om de schuld te geven. Want ja, als de mensen weten dat hij de boel in brand gestoken heeft om zijn eigen huis wat uit te bouwen, dan heeft hij geen lang leven meer. Dus hebben de christenen het gedaan. Dat is heel eenvoudig. En dat ziet u al vanaf de eerste christengemeente, dat die christenen altijd de schuld dragen van al het onheil in de samenleving. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Wel nu, ze worden onderzocht, ze worden mishandeld, bespot, wordt met modder naar ze gegooid, enzovoorts. En dan worden ze uiteindelijk veroordeeld. En dan wordt getrouwen wordt apart genomen en die krijgt de doodvonnis ook uitgevoerd. Er staat dat ze hem geeselden en sneden in zijn vlees met messen. Ze stenigden hem, staken hem met zwaarden, verbranden hem ten laatste aan een paal tot as. En zo kwam getrouwen aan zijn einde. En ik heb dat al vaker tegen u gezegd, maar ik ga dat vanavond herhalen. Het is opmerkelijk dat Bunyan ons laat zien dat hier twee christenen zijn. En de een moet zijn leven bekopen, zijn geloof bekopen met de dood en de ander niet. Mag ik het zo zeggen? Het laat zien dat een significante, een grote kans is als u Christus volgt, dat uw leven zal kosten. En ik weet wel, u kijkt om u heen en u denkt, dat kan me niet voorstellen. En toch is het waar. En daarom zeg ik het u. De tijden kunnen komen, heel snel, dat het uw leven gaat kosten om een christen te zijn. En daarom zijt ook gij bereid. Weet wat mooi is? Als christen en getrouwen samen in de gevangenis zitten voor de uitvoering van het doodvonnis. Dan voeren ze samen hun gesprek en dat is heel mooi. Dan spreken ze samen over de vraag, wie van ons tweeën zal het voorrecht te beurt vallen om te mogen sterven voor Christus. En dan schrijft Bunyan dat heel mooi, en uiteindelijk geven ze het over aan de goddelijke leiding. Wie het voorrecht te beurt mag vallen om te mogen sterven voor Christus. Het is getrouwen. En dan zegt Bunyan, die schrijft dan dat hij dit natuurlijk in een droom ziet. Hè? En dan uiteindelijk is getrouwen verbrand aan die paal. En dan staat er, maar ik bemerkte dat er achter de menigte van het volk een wagen met paarden stond. Die stond getrouw op te wachten. En die ook, zodra zijn tegenstanders met hem klaar waren, werd opgenomen en heen gevoerd door de wolken onder het geluid van bazuinen langs de kortste weg tot de poort van de hemel. Ze kunnen u nog zoveel aandoen. Ze kunnen u nog zo bedreigen, nog zo slaan, nog zo geeselen. Ze kunnen u uiteindelijk een vreselijke dood aandoen, maar het ergste wat ze kunnen doen, het ultieme wat ze kunnen doen in uw leven, is u de snelste weg naar Christus geven. Van deze werkelijkheid is de christelijke kerk alle eeuwen lang doortrokken geweest. Hoe kan het? En dan komen we vanavond tot de kern. Nou ja, ja. Hoe kan het dat we vandaag de dag eigenlijk nooit meer horen van een christen in Nederland die zijn leven moet bekopen, die zijn geloof moet bekopen met zijn leven? Hoe komt dat? Wat denkt u? Als u op de ijdelheidskermis van dit wereldgebeuren wandelt, hoe komt het dat het zo weinig stilvalt? Hoe komt het dat er zo weinig verwarring ontstaat? Waarom bespotten ze u niet en mij niet? Waarom gooien ze niet met modder? Waarom snijden ze niet met messen in mijn lichaam? Waarom geeselen ze mij niet? Waarom gooien ze mijn ramen thuis niet in? Waarom steken ze mijn schuur niet in de brand? Waarom rukken ze mijn vrouw en kinderen niet uit het huis? Waarom niet? U zegt grote zegen van de Heer, denkt u? Denkt u echt? Zo gezegend. Hier gebeurt dat gelukkig niet. Weet u wat het probleem is? De oorzaak van de grote verwarring op dit kermisgebeuren was de kleding. Nou, dat is opgelost, hè? Want daar zit het niet in, toch? Tweede. Andere taal. Nou, dat is ook opgelost, hè? Je hoeft niet altijd vroom te doen. Je hoeft niet altijd over de Heer te praten. Kom nou. En derde is. Ze kochten niks. Nou, dat is ook geen probleem. Want we kopen genoeg, toch? Denkt u dat de wereld boos is op mij en op u? Leven we als waardeloze burgers voor deze wereld? Nee. Ik ben toch mal? Echt niet. Het is echt, het is, ja, ach. Ja, ik ga het gewoon eerlijk zeggen, dan moet u maar boos op me worden, dat mag. Ook, ik ga het over mij. Zijn de kledingwinkels in onze reformatorische gezinte vertorend op u en mij, omdat we ze niet bezoeken? Of louter kopen wat we nodig hebben? Zijn de makelaarskantoren woedend op ons omdat we zo eenvoudig leven en er zo niks aan ons te verdienen is? Zijn de autodealers zo vertorend op ons omdat onze wagenparken bij onze kerken niks aan te verdienen is? Zijn de vakantieparken en vakantieuitbaters? Ik praat maar gewoon tegen u en tegen mezelf. Laat maar gewoon eerlijk zijn. Zijn ze boos op ons omdat wij helemaal geen tijd voor vakantie hebben? Zijn de uitgevers van tijdschriften over het Oranje Huis en over de Libellen en over weet ik wat allemaal niet. Zijn die allemaal boos op ons? Niks aan ons te verdienen? Omdat wij de boeken van onze oude vaderen lezen? Zie het. Er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Ik denk dat iets niet klopt. Onze vingers zitten niet in onze oren. Onze blik is niet afgewend. De bede is er niet. Wend mijn oog van de ijdelheden af. We drinken de wereld in. Met onze ogen. Die niet verzadigd worden. Van te zien. Het internet. Social media. Films. Je hebt ook christelijke films tegenwoordig. Het verzadigt niet. onze oren nooit verzadigd? Is er wat nieuws in de wereld te horen? Het verzadigt het niet. Kom maar op, kom maar. Heb u wat te bieden om mij gelukkig te maken? Kom maar, vertel maar. Welke koopman ook op uw pad komt en voor u staat, als u het geld hebt en de middelen hebt, dan koopt u het. Van de week, mijn vrienden, ik zeg dat maar gewoon eerlijk, van de week, ik sprak iemand. Het was heel ontzettend. Ik heb dat al vaker meegemaakt, maar dat was weer zo, trof me zo enorm. Iemand van middelbare leeftijd. Gezond. Gespierd. Goed uitziend. Mooi gekleed. Prachtige auto. Mooie baan. Mooie vrouw. Mooie kinderen. Alles mooi. Alles goed. Alles. En die man zit bij mij. Met zijn vrouw. En hij zegt: ik heb alles waarvan ik kon dromen. Ik ben zo ongelukkig dat ik scheiden wil. Weet je wat ik dacht? Die man heeft de hele ijdelheidskermis leeggekocht. En nog niet vervuld. En weet u, nou wil hij eigenlijk alles weer terugbrengen. De vrouw weer terugbrengen. En de spulletjes en de auto. Om iets te hebben om weer naartoe te leven. Begrijpt u het of niet? Liever de chaos in mijn bestaan. Mijn gezin kapot, mijn vrouw kapot, mijn baan kwijt, mijn vrienden kapot, alles kapot, mijn gezondheid kapot. Maar dan heb ik tenminste weer iets om voor te leven. Weer iets om naartoe te knokken. Weer een stip op de horizon. Iets om vanuit bed te komen 's morgens en te knokken en te strijden om het te hebben. Het is de tragiek van de moderne mens die alles heeft en nog steeds doodongelukkig is. Want hij vergadert zich een schat op deze aarde en we doen allemaal op het allerhardst mee. Maar we hebben geen schat in de hemel. En daarom blijft ons hart leeg. En dan krijgen we de meest extreme varianten. Ik was van de week nog weer weer nieuwe spirituele, godsdienstachtige hypes, waarin mensen dan weer worden vastgebonden en weet ik het allemaal, de meest rare rituelen om ze tot blijdschap en vrijlating te brengen, denk ik. De mens is helemaal gek geworden. Want we hebben alles, maar we zijn niet blij. En daarom, ik gun het u en zeker de kinderen. Zoek het koninkrijk van God. En al die andere dingen krijg je erbij. Zoek God. Want hij zorgt voor een graspietje daarbuiten waar helemaal niemand voor zorgt. Dus hij kan ook voor jou zorgen. Doe niet wat de heidenen doen, wat de wereld doet. Jagen. Maar zoek vrede met God. Die gaat alle verstand te boven. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Zoek hem veel. Zoek hem vroeg. Als je hem hebt, heb je echt genoeg. Als je hem niet hebt, heb je niets. En daarom, weg wereld. Weg schatten. Jullie kunnen niet bevatten hoe rijk ik ben. Dat gun ik u en mijn landgenoot. Om die holle ogen gevuld te zien. Met echt vrede met God. Die alle verstand te boven gaat. Weet u, dat zal het wel snel afgelopen zijn met al die scheidingen bijvoorbeeld. 50% van de mensen scheidt. Weet u waarom? Omdat die vrouw of die man moet jou gelukkig maken. En dat kan die niet. En dat kan zij niet. Want alleen God kan je gelukkig maken. Dus als dat dan niet lukt, dan ga je scheiden en zoek je de volgende. Dan moet die het maar proberen om me gelukkig te maken. Maar het lukt ook niet. En dan mag de volgende het weer proberen. Maar het lukt ook niet. We zoeken het bij het verkeerde adres. altijd. Nog altijd staat Christus met wijd uitgestrekte armen. En hij beziet dat hele wereld gebeuren. En ziet al die mensen niet anders dan hun hele leven lang die schrapende beweging maken. Tot ze doodvermoeid niet meer kunnen en omvallen en in de hel storten. En de Heer Jezus zegt, stop er nou mee. Gij dwaas. Stop er nou mee met dat schuren bouwen, met dat vergaderen van het goed van deze wereld. Die mij vindt, vindt het leven. Zoek mij. Zoek de Heer, terwijl die nabij is. Zoek hem. Als u het niet doet, komt u erachter. Zeker, u kunt me haten vanavond, dat mag. Komt erachter, voor uw sterven, of u toegeven zal of niet, wat ik gelijk heb. Zeker. Je komt op het moment dat je op apengapen ligt, je hele leven lang geheigd naar het geluk. En je ligt op je sterfbed en je zegt, en ik heb het niet gevonden. Terwijl Christus dag en nacht klaarstaat. En tot u roept. Alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ben je zo moe? Ben je zo moe van het zoeken naar geluk? Heb je jezelf bakken uitgehouden die geen water houden? Ben je maar aan het proberen als een kind water van de zee aan dragen om die zee leeg te krijgen? Het gaat niet. Alle gij dorstige, kom tot de wateren. Als je geen geld hebt, als je verlangt naar rijkdom, naar geld, naar goed, naar alles. Kom nou. Koop nou zonder geld. Zonder prijs, wijn en melk. Ik kan het u zeggen, en Gods kinderen kunnen dat zeker onderschrijven. Hoeveel liters zal ik in mijn leven gedronken hebben? Duizenden liters toch? Duizenden liters. Weet u het? Nou, zo'n heel klein voorbeeldje, maar dan zit je aan het heiligavondmaal, neem je zo'n heel klein slokje. Heel klein. En als daar het geloof in meekomt, en je mag weten dat het bloed van Christus wast en reinigt van alle zonden, ook van mijn zonden, dan is één zo'n heel klein slokje zo heerlijk, zo vervullend. En daarom, het zit niet in de veelheid. Maar het zit in de wezenlijkheid, in de substantie van de dingen die u zoekt. Ach, ik zou wel een uur willen doorgaan om u ervan te overtuigen. Dat heeft ook niet zoveel zin, maar... Nou kijk, Lucas 16, zo kort nog een paar trekken. Die rijke man, hè. Wat een leven, heerlijk toch, uitbundig, overdadig... En hij doet zijn ogen dicht en hij doet zijn ogen open en hij is in de vlammen van de hel. En dan zegt Abraham, kind, je hebt het goede ontvangen in het leven. Je hebt het toch lustig kunnen kopen op de ijdelheidskermis, je kon alles krijgen wat je wilde. Je hebt alleen niet gedacht over de vraag en straks. En daarom, wat baat het een mens, zegt de Heer Jezus, als die de gehele wereld gewint. Als je nou de hele ijdelheidskermis kon kopen en je leidt schade aan je ziel, wat heb je dan? Niks. Lege handen. Stel je toch voor dat je op je sterfbed ligt straks. Je hele leven die grijpende beweging gehad. Pakken, grijpen, graaien. Lig je op je sterfbed en dan grijpen die handen in het dekbed. Om het leven vast te houden, maar het moment komt en u blaast uw laatste adem uit en dan laten die handen los. Leeg. Lege handen. De familie staat erbij. En ze denken, lege handen. We stoppen er maar wat in, hoor. We stoppen er maar wat in, hoor. Toch ernstig geleefd. toch wel mee bezig geweest. En dan in de krant. En dan advertentie. Ik wil niet lelijk doen, maar ik zeg het maar gewoon heel eerlijk vanavond, mijn vriend. En dan toch zo'n teksten. In hopen zalig geworden of zo. Maar lege handen. Want wie in dit leven nooit volle handen heeft gehad. Wie in dit leven nooit Christus met al zijn weldaden heeft aangenomen. Heeft omhelst. Aan zijn hart heeft mogen drukken. Die kun je op zijn sterfbed van alles in de handen stoppen. Maar wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Echt niet. Echt niet. En daarom zoek hem nou. Kan beter je hele leven met Lazarus aan de poort van de rijke man liggen te kreunen en te steunen. En krabben aan je zweren. En straks bij Christus zijn. Dan dat je alles hebt. En straks niks. Ja, weet je waar je straks hebt dan? Vanuit de hel een zicht op degene die het wel hebben. Dat is de hel in de hel. Want het kon voor u ook. Hè? Voor u stond de deur ook open. Voor u was er ook een Jozef. Waren er ook schuren. Kon u ook kopen. Maar u wilde niet komen. U wilde niet komen. Kom dan tot hem. Kom dan tot Christus. Zoek hem dan. Want dan zult u hem vinden. Als u hem aanroept, zal hij horen. Als u klopt, doet hij open. Weet u het zeker? Zo zeker als ik hier sta. Zo zeker als ik hier sta. Hij heeft het zelf gezegd. Daarom roepen, kloppen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En als u niet wil, als u dat nou niet wil, als u zegt, ik heb er gewoon geen zin in. Ik wil het niet. Ik wil leven. Ik wil toch die eilijtskermis leegkopen. Ik wil toch genieten. Mag ik het u dan zo zeggen? Zorg dan dat je er heel erg van geniet. Want het is het enige wat je hebt. Zorg dan dat je er heel erg van geniet. Want straks heb je niks. Maar ik raad u. Dat u van hem koopt. Goud. Proeft komend uit het vuur. Dat raad ik u aan. Dat is het beste deel. Laten we eindigen. Heren. Dierbare Heer Jezus, zo had u ons gezonden om te spreken van wel en van wee, om te spreken van de volheid die daar is in Christus Jezus en van de totale leegte, de totale ijdelheid van dit leven. O Heere, vanavond hebben we een ogenblik mogen inroeien tegen de betoverende stroom in onze tijd. En dat zal ons wel niet in dank afgenomen worden. Zeker niet door de duivelen. Zeker niet. Maar door u wel. Want o Heere, we zien ze zo nodig verloren gaan. En u hebt het ook gezegd in uw woord dat u niet wilt dat enige verloren gaan. En daarom hebben we vanavond geroepen, genodigd, gelokt, aangedrongen, bedreigd, beangstigd, benauwd. Maar o dierbare Heilige Geest, u bent het alleen die het kan toepassen. U alleen kan het geloof wat we bevolen hebben schenken. U alleen kan de bekering waartoe wij bevolen hebben schenken. U alleen kan het geven dat ze deze wereld verlaten, hun oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. O Heere, ontferm u dan over ons en over onze kinderen. Brengt u ons veilig thuis. Verlos ons van de boos ook in het naar huis gaan. In de samenspraak. Dat we deze waarheid niet zouden verklaren als gek. Niet zouden bespotten, niet zouden bestrijden. Dat we ons hoofd zouden buigen. En zouden zeggen amen. Zo is het. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, wat hij ook mag hebben, heeft het leven niet. O Heren, ontferm u over ons. Red toch wat een dode wankelt, Heren. Wij zouden ze wel heel graag willen bekeren. Maar dat kunnen we niet. We hebben wel hele grote verwachting van u. Doet u het dan, Heren, tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar nog een versje te zingen. Psalm 128. U mag men zalig heten, diens Heer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult uw nooddruft vinden, wat u nodig hebt om te eten en te drinken, door de arbeid van uw hand. Wat ge u moogt onderwinden, komt naar uw wens tot stand. Zo ziet u het, hè? Eerst de Heer vrezen, en de rest komt naar wens tot stand. Psalm 128, vers 1.